In Richteren 17 waren wij de vorige keer bij gedeelte waarbij een alternatieve religie, als je dat zo mag zeggen, wordt geïntroduceerd. In het bijzonder ten behoeve van, of ten gebruike van, de stam van Dan. En dat gepaardgaande met dat althans een deel van de stam van Dan vertrekt uit het oorspronkelijk aangewezen grondgebied, uit, zoals we dat kennen, uit de verdeling van het land onder Jozua. En ze trekken naar het noorden. Dat komt dan in het volgende hoofdstuk. Maar eerst waren wij terecht bij een leviet die gepromoveerd wordt tot priester en beheerder van één tempel met een gesneden beeld en een gegoten beeld, zoals het heet. Een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat staat in vers 3 van Richteren 17. Heb ik u gezegd dat het woord beeld daar überhaupt niet genoemd wordt? Er staat het gesnedene en het gegotene. Dat wil zeggen eigenlijk een soort van bijvoeglijk naamwoord dat gesubstantieerd is geworden. En wat er dus voor iets was, staat er niet bij. Iets dat gegoten was en iets dat gesneden was. Daar komt het op neer. En ik kwam daar weer op omdat ik ergens in een vertaling ineens tegenkwam dat het een beeld was en een sokkel. Een voetstuk. Het ene was dan gesneden, het andere was gegoten. Waarna ik altijd meteen denk, of andersom. Want ja, zeg het dan maar, ik weet het niet. Ik weet het ook niet, maar het gaat dubbelop gesneden en gegoten. Het schijnt toch dat het er twee waren, want dat lijkt het geval te zijn uit de beschrijving die wij hier later tegenkomen, ook in het volgende hoofdstuk. Dus toch twee delen. Ik stel me zo bovendien voor dat het niet al te groot was, want het was gemaakt van, of althans op kosten van 200 zilverlingen. U weet wel, we hadden het vorige keer over de goudsmid. Die kreeg dan 200 zilverlingen om het ervan te maken, is vers 4. Dan kun je zoeken wat je wil, hoeveel geld dat is. Maar dat is niet te doen, omdat ons geld sneller zijn waarde verliest dan wij het na kunnen rekenen. Dan komt het ongeveer op neer. Wat hoor ik nou van de week? Iets wat zou 900 gulden gekost hebben. Dat is nu 16.000 gulden. Hoe lang het geleden was, weet ik ook niet. Ik dacht, dat moet je kunnen uitrekenen hoeveel devaluatie er in de loop van de tijd. Maar ja, slaat toch allemaal nergens op. Ik heb het maar zo gelaten. Maar dat het geen al te groot beeld geweest kan zijn, dat lijkt duidelijk. Voor wat het waard is, en het lijkt me dan een toepasselijke toevoeging in dit geval. Ik weet het ook niet. Het is in ieder geval portable. Het wordt meegenomen met een tempel enzovoorts. Dat is hoofdstuk 18, maar in hoofdstuk 17 is het nog die Micha, die regelt dat. Ik heb je al gezegd, Micha, ja, die is als, dat kan je missen. Je bent bij de Heer terecht en daarmee bij het aanbreken van het nieuwe verbond en dat soort zaken. Maar ja, daar gaat het nou eenmaal altijd over. En alleen, dit speelt zich af in het gebergte van Efraïm, bij Efraïm dus. En dat moet ik erin hameren natuurlijk, want Efraïm is de naam van de drager van het eerstgeboorterecht. Of het veel nadruk krijgt in de Bijbel, wel meer dan je zou denken. Nou, niet meer dan u denkt natuurlijk, maar meer dan, ja, hoe zeg je dat dan? Ik vond in de tijd toch wel verrassend hoe vaak het voorkomt. Israël is mijn volk, mijn zoon staat er. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En dat in Jeremia 33, waar het gaat over het nieuwe verbond, want dat is dat hoofdstuk, hè. En sinds die weg is of zo, denk ik nog gedurig aan hem. En mijn ingewand rommelt nog over hem, over Efraïm. Als het nieuwe verbond aanbreekt, waar is Efraïm? Dat is toch logisch dat je dat dan een keer gaat vragen. En wie zoekt zal vinden, zeg ik dan maar. Ik denk dat het ook redelijk gepast is dat ik dat nu zeg. Wie zoekt zal vinden, die vindt het toch terug, hè. Nou, in ieder geval, bij Efraïm ontstaan deze dingen. Het gebied van Efraïm, die Micha is bij Efraïm, enzovoort. En eigenlijk moet je gelijktijdig bij de naam Efraïm ook nog even denken, ja, maar het is Jozef. Dat hoort er nog even bij, hè. Want het eerstgeboorte ging naar Efraïm weliswaar. Maar de eigenlijke drager was Jozef. Het staat er ook echt, ik roep het ook altijd, in Genesis 48. Daar staat al zo zegende Jacob Jozef. Dat is nadat hij net de zegen had uitgesproken over, en nog zou uitspreken trouwens, over Efraïm en Manasse. Maar er staat al zo zegende hij Jozef. Dus echt wel Jozef. In het Nieuwe Testament vind je niet Micha, maar de Heer Jezus Christus. En niet bij Juda. Het is ook niet Efraïm, maar het heet dan Jozef. Maar u begrijpt dat het allemaal hetzelfde is. Dat het niet werkelijk een verschil maakt. Bovendien is daar een godshuis, staat er. En de, hoe noem je die dingen? De, hoe heet die dingen die een koning heeft? Die, een regalia, het schiet me altijd binnen. Toch mijn pilletje weer vergeten. Misschien moet ik er nog even een nemen. Nou ja. De regalia, dat kent u? Dat is de kroon, de rijksappel en de scepter. Die dingen die je kunt gaan bekijken in Edinburgh. Want die liggen daar onder zo'n plexiglaskoepel tegenwoordig in het kasteel daar. Het is wel een onderneming, maar ja. Je moet het gezien hebben, denk ik. Hè. De regalia. Maar bij de priester, bij het priesterschap, en dus per definitie bij de hoge priester, maar bij het priesterschap hoort inderdaad een godshuis, een efod, en misschien een terafim. Want ja, dat weten we nooit zeker, want terafim, dat is wat men ervan maakt. Onishwakim alipanse, als je er een afgodsbeeld in wil zien, is het ook goed. En dat kun je bewijzen. Want er zijn schriftplaatsen waar het zo is. Als je het een beeld van Christus in wil zien, dat kan ook, want dat kun je ook bewijzen. Met andere schriftplaatsen. Hoofdzakelijk. Maar ja, dat zijn zo van die dingen. Ja. Eerst is het een van zijn zonen die priester wordt. Dat is vers 5. Maar daarna komt er iemand uit het huis van Juda komt voorbij wandelen. Uit het geslacht van Juda, deze was een leviet en verkeerde al daar als vreemdeling. Dat is vers 7 bij Efraïm. En die wordt dan aangesteld omdat, op grond van zijn afkomst. Dat mocht toen nog, hè. Op grond van iemands geboorte. Wordt hij dan aangesteld tot particuliere priester. Hij was een wandergezel, denk ik. Dat zei hij ook, ik wandel om te verkeren waar ik wat zal vinden. Vers 9, hij was zojuist de wijde wereld ingetrokken. Komt nu alleen nog voor in sprookjes, maar merkwaardige wijze toch van Scandinavische uit Denemarken. Sprookjes, nee. Wandergezel. Maar goed, toen zei de Micha tot hem, blijf bij mij en woon bij mij dus. En wees mij tot vader, tot pater. En tot een priester dus. En ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftocht. Dat waarschijnlijk kost een inwoning en al wat hij maar wensen kon. En de leviet bewilligde bij die man te blijven. En de jongeling was hem als een van zijn zonen. En Micha vulde de hand van de leviet, vers 12, dat hij hem tot priester werd. Alzo was hij in het huis van Micha. En toen zei Micha, nu weet ik dat de Heer mij zal wel doen, omdat ik deze leviet tot priester heb. Ik heb u gezegd, ik heb geen woord gevonden in de Bijbel waarbij dit veroordeeld werd. Ik kan hooguit vinden, als ik het vergelijk met de Levitische wetten, dat dat zo niet werkt, dat het zo niet kan, dat het zo niet mag. Wellicht, maar daar blijft het ook bij. Maar geen enkele uitspraak in de Bijbel van dat dit goddeloos handelen was of iets dergelijks van die naad. Niets daarvan. En ik zeg dat benadruk omdat alle commentaren die ik er maar van heb kunnen vinden, die hebben het over de afgoderij in die dagen en dat dat wel vaker voorkwam, omdat Jerobeam die bouwde, maakte later ook zijn eigen afgodsbeelden, die gouden kalveren enzovoorts, weet u. En Gideon maakte, lees ik zo over, Gideon maakte, wat maakte die ook alweer? Ook een efod, geloof ik. Die maakte toch ook een efod? En dat werd later tot afgoderij, staat er dan zulke dingen. Ja, en daarna denk ik, ja hoor, ga zomaar door. En Mozes maakte een koperen slang en het werd later ook afgoderij. Want ze hebben het ding meegenomen naar Canaan en dat ging ook nog, ja, werd ook misbruikt. Noem maar op. En ik geloof niet dat ik ben tegengekomen het gouden kalf. Want dat was natuurlijk ook zo. En dat lijkt mij het meest voor de hand liggend om dat te vergelijken. Omdat de gouden kalf gemaakt werd, inderdaad, door een Levitische priester. Wat heet? Ik moet zeggen dat dat prematuur is wat ik nu zeg. Want de man was Aaron. En hij was Leviet natuurlijk, hij was zelfs officieel hoofd van de stam van Levi. Hij was ouder dan Mozes namelijk. Dat betekent dat ik ook denk dat de staf van Mozes die van Aaron was. En die van Aaron, die bloeide. Dat is de staf van de stam van Levi. Want een staf en een stam, dat is zelfs hetzelfde woord. Hè? Niet noodzakelijk, want ik ken het synoniemen, maar zijn op zich overlappende begrippen. Maar dat maar even terzijde. Maar het was Aaron, dat was voordat die officiële priester werd aangesteld. Die maakte wel degelijk het gouden kalf. Met daarbij de gedachte dat dat kalf een uitbeelding was, een beeld was, een afbeelding was van God, van Jehovah. Vandaar dat er staat dat ze, maar hij maakte dat gouden kalf, hij graveerde het. Dus dat is ook gesneden, zal ik maar zeggen. Terwijl iedereen weet dat het ook gegoten was. Want het was gemaakt van de oorringen van de Israëlieten. En hij graveerde het met een griffie, staat er dan. Dus enzovoorts. En daarna toen het klaar was, zei hij, en morgen gaan we inwijden, want morgen gaan we den Heere een feest vieren. Morgen hebben we een feest voor Jehovah. En zie, dit is de God, vertaald met dit zijn de goden, Elohim, God. Dat is een meervoudsvorm. Die u uit Egypteland heeft of hebben uitgeleid. Dat is allemaal goed bedoeld, denk ik. En het wordt hem ook helemaal niet kwalijk genomen, of wel? Nou, er komt een straf. Er gaan er 3000 dood, geloof ik, worden gedood in Israël. Zo. En Aaron zelf dan? Was toch een beetje krom. Als we die zaak heropenen, want dat is mode toch, om al de zaken die lang gedaan zijn te heropen, opnieuw te doen. De geschiedenis opnieuw schrijven betekent dat. Oh. Dan komt Aaron er niet zo goed af. Maar de zaak is dat Aaron daarmee uitdrukking gaf. Ach, er is een boel over te zeggen. Maar hij gaf daarmee uitdrukking, punt 1, aan het later ontstane judaïsme. En want de Joodse religie is pas veel, 1000 jaar later ongeveer, ontstaan, ontwikkeld geworden door de Levieten, door de priesters, de Joodse priesters, Levitische priesters, in Babel. En daarmee hebben ze uitdrukking gegeven aan hun godsbeeld. Of uitbeelding gegeven aan hun abstracte ideeën over God. Maar ik bedoel precies hetzelfde natuurlijk, hè? Dat is wat er gebeurd is. En als je daar dan... Maar ik zeg er uitdrukkelijk bij, als je daar in tweede instantie... kenmerken in vindt van het nieuwe verbond... dan moet ik je zeggen, ja... Maar daar heb je het gouden kalf niet voor nodig, want dat vind je gewoon in het oude verbond ook terug. Want het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe. In aanleiding tot betere dingen. Dus in de kwestie van het gouden kalf vind je dat ook terug, logischerwijze. Heb je dat nog? Meer ga ik daar niet aan uitleggen. Maar het was een aardige inleiding op deze geschiedenis weer. Omdat ik ben van mening dat je hier precies hetzelfde vindt. Eerst geef ik meteen toe, want ik neem aan dat u dat nou roept, dat het gouden kalf wel degelijk als afgoderij bestempeld werd. Ook later nog, zelfs in de psalmen komt het nog voor, geloof ik. Dat is zo en dat zal historisch deze kwestie ook wel zijn. Maar dit is ook goed bedoeld en het is wel degelijk bestemd voor de dienst aan Jehovah. Daar was het geld ook daadwerkelijk voor bestemd. Dat staat er ook. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Het was zoek, het was weg en toen was het... Nou ja, het was wel ergens. En toen werd het alsnog besteed. Althans voor een deel voor het doel waarvoor het bestemd was enzovoorts. En zo maakte men een godshuis en dat is het dan. En men ziet er verder geen kwaad in. Hetgeen niet zegt dat het geen kwaad is... Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig. Men ziet in bepaalde zaken geen kwaad, maar het is wel kwaad. Alleen men weet het niet. En daarom heeft men een wet nodig om te komen tot kennis van goed en kwaad. En zo komt men steeds verder op de verkeerde weg. Dat is nou helemaal de gang van zaken in de wereld. Maar dit blijft een positief verhaal. Daar gaat het om. Dus we hebben nou een priester... Een Levitische priester bij Efraïm. Hij was van Joodse afkomst, was uit Juda. Bedoel ik, niet biologisch Joods dus. Hè. Maar dezelfde termen. Er moeten heel van die dikke voetnoten bij. Want de vraag is in hoeverre een moderne Jood dan biologisch wel van Juda afstamt. Ja, dat schiet niet op. Toma. Hij was uit de stam van Levi, zoals je tegenwoordig officieel, maar niemand kan het controleren, onder de Joden nou eenmaal Levite hebt. Het scheelt al als ze zo heten, bij voorkeur van een familienaam, of anders Cohen, of iets van die naad. Maar zo maar. Daar ga ik verder niet op in. Maar wat er gebeurt is dat zo'n Levit aangesteld wordt tot priester... Hij stamde niet van Aaron. Ik geloof dat we vorige keer geëindigd zijn met de laatste verse notabene uit Richteren 18. Waar we aan het eind van het verhaal zijn, het houdt daar gewoon op. En er staat in vers 30. En de zonen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot op de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Dus schijnt van ouds niemand aan te twijfelen dat deze Jonathan, dat de naam is van deze figuur uit Bethlehem Juda. Een Levit, die dus officieel tot priester wordt aangesteld in het huis van deze Micha. Heb je dat? Hij krijgt alleen eerst geen naam, maar pas helemaal aan het eind van het hoofdstuk komt hij als uit het niets komt er een Jonathan, maar dat is gewoon diezelfde figuur. Nou moet ik moet het even nakijken. Laat ik dat meteen maar even doen dan. Daar staat in... Nou, kan ik het niet vinden, dat is ook vervelend. Ik weet dus niet waar, maar ergens in Kronieken, Dan wordt melding gemaakt van een zoon van Gerson. Gerson is een zoon van Mozes. De naam staat hier in Richter 18, vers 30. Maar daar is het hoofd van de familie van Gerson. Die heet daar Bushuel of Beshuel of zoiets. P-E-S.
1 Kronieken 23 vers 16.
Ik wist dat iemand het zou uitzoeken. Wat zei je? 1 Kronieken 23? Ja, er zijn twee teksten waar het staat. 1 Kronieken 23. Ja, daar staat het. Sebuel. Ik zei het dus niet helemaal goed, geloof ik. Maar ja, doet er niet toe. Sebuel. Van de zonen van Gerson was Sebuel het hoofd. In hoofdstuk 24 komt hij volgens mij ook voor. Maar dan moet ik weer zoeken. Ja, dat is 24 vers 20. Van de overige zonen van Levi nu was van de zonen van Amram Shubael. Maar die wordt beschouwd als dezelfde. Shubael of Shubael. Het wordt op dezelfde wijze vertaald. En dat Shuba. Dat wordt, het begin van die naam wordt op, dat is twijfelachtig, maar dat wordt gewoonlijk opgevat tot als terugkeren tot iets. Maar een alternatieve afleiding is die van een ander werkwoord, dat is nou juist wegvoeren. Dus daar blijf je weer hangen. En de Joodse verklaring, want gek genoeg, christenen zijn altijd geneigd om een Joodse verklaring dan maar vast te houden, houdt men het op terugkeren, dan zou Sebuel of Shubael zijn teruggekeerd tot de Heere. En daarom heet hij nou zo, Sebuel of Shubael. Hebben jullie dat nog? Alleen het probleem is dat ik niet kan vinden dat die man ooit teruggekeerd is tot de Heere. Want het verhaal, hun verhaal is dan, ja, het is eerst die afgoderij. Maar daarna is hij toch teruggekeerd tot de Heer, alsnog hoofd van de stam van die Levitische familie enzovoort. Ik denk dat het niet klopt, dat verhaal, want er staat uitdrukkelijk: Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasseh, en zijn familie bleven priesters tot de dag dat het land gevankelijk is weggevoerd, zegt Richter 18, vers 30. Dus iets als terugkeren vanuit deze functie kan ik helemaal niet vinden. Dus ik ben eerder geneigd het te vertalen met het tegenovergestelde, dat van wegvoeren. Maar dat kan ook nog altijd zijn weggevoerd, weggeleid door de Heer. Want men klungelt wat af met dat Hebreeuws woord. Ik bedoel het niet lelijk. Ik bedoel dat die vertaling van namen is altijd onduidelijk. Het is nooit nauwkeurig. Nou ja, soms. Maar gewoonlijk is het helemaal niet nauwkeurig. En dan moet je zelf maar zien dat je die wortels, of wie je dat maar noemen moet, die afleidingen, dat je dat bij elkaar brengt tot één gedachte. Die wordt ons niet medegedeeld. Dus ik ben geneigd te zeggen, nou, dan vertaal ik het met weggevoerd door de Heer. Want dat is wat gebeurt, hè? Dat is hoofdstuk 18. En dat is niks negatiefs, niks positiefs. En het kan inderdaad dat een andere naam is, een tweede naam. Dat is Joden hebben daar niet de minste moeite mee in hun verklaringen. Dat Jonathan, wat hier Jonathan heet, dat dezelfde is als die Sebuel. Dan krijgt hij gewoon een andere naam. Op grond van zijn omstandigheden of zo. Want ja, dat gebeurt over de hele wereld. In alle families, in dorpen, in nederzettingen en waar het maar gebeurt. Dat gaat zo. Mij maakt het niet zoveel uit. In theorie natuurlijk kan het ook nog dat die hoe heette die? Gersom. Dat hij twee zonen gehad heeft die de Bijbel genoemd worden. De ene is de Jonathan, de andere is die Samuel. Dat kan ook nog. Ik vind dat ook een aardige overweging. Alleen wij weten dat niet. Maar wat je nou moet onthouden uit het hele verhaal is natuurlijk dat deze figuur, deze priester, een kleinzoon is van Mozes. Terwijl wij later nog tegenkomen een kleinzoon van Aaron. In deze geschiedenis. Ik geloof verderop. Maar daar komen we dan vanzelf wel tegen. Hetgeen ook betekent dat ze tijdgenoten waren. Dus dat kan heel goed. Dan is iemand uit het huis van Mozes hier, priester, en die verdwijnt. Want het is een alternatief, niet via Aaron, maar via Mozes. Nou, meer heb ik daar niet van te zeggen. Maar de geschiedenis gaat natuurlijk verder in hoofdstuk 18. In die dagen was er geen koning in Israël. En in dezelfde dagen, dat kan een totaal ander verhaal worden nu, wat nu volgt, maar het is niet zo, want het gaat over dezezelfde figuur. In die dagen was er geen koning in Israël, en in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen, want hun was tot op die dag onder de stammen van Israël niet ter erfenis toegevallen. Dat wil zeggen, niet genoeg staat er dan bij door de vertalers, omdat men natuurlijk weet dat ze wel degelijk een erfdeel hebben gekregen in de tijd. Zoals beschreven natuurlijk in het boek Jozua. Want daar vinden we complete inventarisatie van het land. Die vind ik altijd wel leuk, omdat wij in het Engels kennen wij een boek, dat heet het Doomsday Book. Dat is in de tijd toen William de Conqueror, Willem de Veroveraar, uit Normandië overstak naar Hastings. Die kunnen we nog gaan bekijken daar. Daar heeft hij voet aan wal zetten in Bretagne. Dat heeft een veldslag opgeleverd. De plaats waar het was heet inderdaad zo, Battle. Kun je nog naartoe, dat is voor de toeristen. Hier is het geweest, 1066. En toen heeft die Normandier, die dus een Noorman was eigenlijk. Want Normandië ligt in het noorden van Frankrijk, maar het heet Normandië omdat de Noormannen zich daar gevestigd. Dus het waren toch Scandinaviërs van oorsprong. Grappig is dat, hè? Nou, en blijft in de naam bewaard, maar bij Normandië denk je aan Frankrijk. Maar ja, Normandië, daar hebben Noormannen zich gevestigd. Daarom heet het Normandië. Of het een hertogdom is of een hertog. Hertogdom, ja. Nou ja, doet er ook niet toe. Nou, maar die stak over naar het noorden. Ik weet niet meer hoe ik daar nog bij kwam, bij het verhaal. Maar nee, dat is dus inderdaad als ik mijn pilletje niet op heb. bij wijze van spreken. Maar die zocht ook uiteraard ruimte voor zichzelf. En die trok dus inderdaad naar het noorden. De aardigheid is dat we hier lezen over Danieten die naar het noorden gingen. Maar als je bij Willem de Conqueror bent, ben je ook bij eigenlijk iemand, ook zo'n viking, zal ik maar zeggen, van huis uit. En hij trok naar het noorden. Maar wat hij daar deed, want nou weet ik weer waar het over ging. Wat hij daar deed meteen, na 1066, is het hele land inventariseren. Dat is ongelooflijk. Het is ook luguber. Want u weet, wij hebben in Nederland bezwaar tegen volkstellingen. Het scheelt verder dan 17 miljoen kunnen wij toch niet tellen, behalve als het over geld gaat. Maar laat maar zitten. Toch, we hebben er enige jaren tegen geprotesteerd. Ik weet niet, maar hebben ze weer een volkstelling gepland? Durven ze niet meer, geloof ik, hè? Het was onder een paar jaar was een volkstelling in Nederland. Nou ja, maar hij heeft het hele land geïnventariseerd. En dat was, zeg men, om daarna belasting te kunnen heffen. Of dat waar is, Soms denk ik dat ze dat achteraf bedacht hebben. En om te zeggen, nou ja, zie je al sinds 1066 wordt er al belasting gegeven over het onroerend goed. Dus dat is traditie hier. En als het in Brittannië traditie is, krijg je het er nooit meer uit, hè? Dus doe maar. Maar ik heb het gezien, ik heb zelfs een exemplaar in de kast staan voor de aardigheid, omdat daar inderdaad staat 12 Heights in Glastonbury, die nooit belasting betaald hebben. Dan ben je dus minstens 1000 jaar nadat Jozef van Arimathea daar zich gevestigd zou hebben. Ze hebben nooit belasting betaald. Belasting. Kun je aantonen nog, hè? Waarom niet? Omdat het van de kerk was. En die is belastingvrij. In Brittannië. Of dat nog zo is, geloof het wel, hoor. Maar toen maar. Inventarisatie. Maar in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen, want enzovoort. Ze hadden te weinig gekregen, naar het schijnt. Ik moet toch eens kijken, want er staat dat niet in Richteren 1. Vers, zeg ze, 33,
34? 34. Dat ze niet af konden komen.
En de Amorieten drongen de kinderen van Dan in het gebergte, want ze lieten hun niet toe af te komen in het dal. Ja. Ik dacht dat er nog zoiets over stond, hoor. En jou. Maar inderdaad wordt dit opgevat als de Amorieten verhinderden de Danieten hun erfdeel in bezit te nemen. Dat is het. En in Jozua 19, dat is dus de inventarisatie van het beloofde land. Althans het trekken van de grenzen. In Jozua 19... Dat is vanaf vers 40. Het zevende lot ging uit voor de stam der kinderen van Dan naar hun huisgezinnen. En de landpalen van Erde was Zora en Estaol. Dat kom je hier in Richteren steeds tegen. Bij Simpson en in deze geschiedenis begon het er ook mee, hè? En Eershemes en Saal Labin en Ayalon en Jitla en Elon en Timnata en Ekron en Ekron. Dat is later de Filistijnse stad, ja. En Gibeton en Baalat en Jehut en Beneberak en Gadrimon. En wat het maar was. Vers 46 en Mejarkon en Rakon met de landpalen tegenover Jaffo. Dat kennen we, dat is Jaffa, Joppe. En dat is ongeveer Tel Aviv in onze dagen. Doch de landpalen der kinderen van Dan, van de zonen van Dan dus, was hun te klein uitgekomen. Hoe zou dat nou uitkomen? Omdat ze zich flink vermenigvuldigden. Ja. Daarom togen de kinderen van Dan op en krijgden tegen Lesem en namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards en erfden haar en woonden daarin en ze noemden Lesem Dan, naar de naam van hun vader Dan. Heb je dat? En wat hier Lesem heet, dat heet in Richteren 18 Lais. De woordafleiding heeft men anders bepaald. Ja, daar ga ik niet over. Van Lesem zegt men dat het hyacinth betekent. En dan begin ik altijd spontaan te lachen. Want welke hyacinth bedoel je dan? De bloembol? Of bedoelde u de steensoort hyacinth? Dan heb ik nieuws voor u. Er is geen mens die weet welke stenen dat zijn. Al die stenen die in de Bijbel genoemd worden. Heb je dat? Ja, dat is. Sommige zijn heel waarschijnlijk Ruben, Robijn, rood. Maar ja, er zijn ook andere stenen die rood zijn. Odem heet het dan in het Hebreeuwse. Edom, Adam, Odem, rood. Dus daar heeft men van robijn van gemaakt. Mede uit de Joodse traditie komt dat natuurlijk. Waar ze gezegd hebben dat als je als vrouw onvruchtbaar bent, dan moet je een robijn vermalen. Een odem. En dan, en dit moet je tot je nemen en dan, dat helpt voor de vruchtbaarheid. Maar ja, een odem is een robijn, een robijn is Ruben, en Ruben is zie en zoon. Dus het heeft met voortplanting te maken. Of odem is Adam, en dat heeft ook met voortplanting te maken. Dus ja, verzinnen ze maar. Ik kan daar niks mee. Ik heb een paar van die boeken ook, van die dikke encyclopedie der mineralen enzovoort. En over de betekenis van edelstenen enzovoort. Dat kost een boel geld, want het zijn mooie platenboeken. Ja, en dan bestudeer je dan de teksten ervan, serieus of minder serieus. Maar ja, je wordt er niet wijzer van, want ze weten het gewoon. Domme niet. En zelfs de Nederlandse namen van edelstenen en halfedelstenen, dat loopt verschrikkelijk door elkaar. Dus, ik heb het opgegeven. Ik weet het niet. Ik vind het heel leuk hoor, 12 stammen van Israël, 12 edelstenen, met name genoemd in de Bijbel. Maar je kunt hooguit uitzoeken wat betekent zo'n woord eigenlijk. Welke lettercombinatie is het? Wat betekent die combinatie nog meer? Maar dan weet je nog niet welke steen het is. En dat bedoelde ik maar te zeggen. Ja. Dus hier zint, ik weet het niet. Maar ik denk, lees hem, dat zal toch niet gewoon verband houden met Laïs. Als het dezelfde plaats is en er zijn twee namen in omloop. Leesem of Laïs, dan denk ik, nou, dat zal wel hetzelfde zijn. En Laïs vertaalt men met een leeuw. Dat is ook maar een vertaling, maar hij komt in de Bijbel veel voor zodanig dat er blijkt dat moet een leeuw geweest zijn. Dus dat weten we tamelijk zeker. In de werkelijkheid, Laïs komt van Lashon. Lashon kennen wij als language, taal. Dat betekent taal, Lashon. Dat ik het onthoud is niet omdat ik zo goed Hebreeuws ken, want dat is niet het geval. Vind ik ook niet nodig eigenlijk, maar vooruit. Maar wel omdat de drie letters, Lashon, de maten zijn van de ark. Van Noach wel te verstaan. Dus dat is 30 bij 300 bij 50. Lashon, heb je dat? De laam met de shin en de noem. En de ark staat dus voor de taal, voor het woord. Want de taal is natuurlijk een synoniem voor spraak. Taal is spraak. En spraak is woord. In de breedste betekenis van de term. En de ark is een beeld van het woord van God. De uitdrukking daarvan in de taal. En zoals je met een beetje moeite herken je, niet dat je zoiets bewijzen kunt, maar herken je language in, als afgeleid van nation. Taal. Tong wordt ook vertaald, dus hetzelfde. Tong. Zonder tong kan je niet praten, geen medeklinkers vormen, maar zelfs geen klinkers. Je tong, de vorming van je tong bij nodig. Vandaar dat we even maar met taal nog spreken over tongval. En het synoniem is talen en tongen. Weet u nog? In de Bijbel. Maar dat is ook de naam voor een leeuw, want het is ontleend aan dat de leeuw brult. Krachtig. Zijn stem verheft. Ik geloof dat er 5 verschillende. Ik heb ze niet bij de hand en ik weet ook niet precies, maar ik vertel het maar vrijmoedig. Ik geloof dat er iets van 5 verschillende woorden zijn die met leeuw vertaald worden in de Bijbel. En de vertalers maken er dan iets van als een leeuw, een oude leeuw, een jonge leeuw. Een, weet ik het. Een, wat het maar is, hè. En dat heeft niks met voetballen te maken in dit geval. Maar Leo. Maar vanwege toch dat er iets uit zijn mond uitgaat. Dat is de gedachte die erachter steekt. Nou goed. En van dat leesem hier, Sint, daar weet ik niks van. Zoals gezegd. Excuus daarvoor, maar dat weet ik niet. Terug naar Richter 18. In die dagen was er geen koning in Israël. In dezelfde dagen zocht de stam daar niet en voor zich een erfenis om te wonen. Naar aanleiding van Richter 5 hebben we het er al even over gehad. Of misschien wel uitgebreid, dat kan ik me gelukkig niet herinneren. Namelijk dat Deborah zich beklaagt, min of meer, dat de stam van Dan niks bijgedragen heeft aan de strijd. Omdat de stam van Dan, de Danieten, die bevonden zich op schepen. En toen zal ik wel gezegd hebben, dat betekent niet dat ze op woonboten woonden. Of zoiets. Dat betekent dat ze het zeegat uitgevaren waren. Beslot woonden ze officieel in de omgeving van Jaffa. En iedereen weet dat dat de haven was van oudsher. Joppe. Het is pas in de Romeinse tijd, geloof ik, dat Caesarea de haven werd. En Gaza zal er ook in geweest zijn, zoals het is heden ten dagen. Maar ja, dat is van de Filistijnen. Toen ook al. Dus toen maar. Dus het was de ideale plek om het zeegat uit te gaan. Zoals men in Vlissingen wel weet, want Michiel de Ruiter, dat weet u waarschijnlijk wel. Die draait aan het grote wiel in een blauw geruite kiel. En hij trok het zeegat uit bij Vlissingen, de haven. En dan de zee op, dat is het. Hè? Om niet het lied te citeren van het ketelbinkie. Maar goed, de Danieten. Waaruit meteen mogen blijken dat de Danieten toch de neiging hadden een andere plek te zoeken. Omdat het hier aan land misschien toch wel wat te eng, te krap voor hen was. Soms denk ik dat de Hollanders dat ook gedaan hebben om die reden. Dat weet ik niet zeker. Want u weet, de Hollanders, ik heb het niet over de Groningers, de Friese, de Drenthe en de Brabanders en dit maar waar. Ik heb het over de Hollanders, die beheersten in de tijd de wereldzeeën. Hè? Daar kun je wel rijk van worden, maar dan haal je de haat mee op je hals van de rest van de wereld. Dat is jaloezie, dat is afgunst. Dan wordt de wereld door gestuurd. En dat heeft ons weer heel wat ellende opgeleverd, zodat we in Nederland weer aan de bedelstaf geraakten. Zeker nadat de Fransen hier hadden huis gehouden, maar toen maar. Nee. Dat is allemaal geschiedenis. Maar dan niet. Je moet je meteen denken aan de Tuatha de Danann. Die zijn beroemd uit de wereldgeschiedenis, want die behoren eigenlijk tot de zeevolken. Al wil men dat niet altijd toegeven. Maar die voeren inderdaad de wereld over. Ja, en vestigen zich uiteindelijk in Ierland eigenlijk, in de eerste plaats. De stam van Dan heette ze, Tuatha de Danann. Alleen waar men de Bijbel niet wil, als historisch boek, heeft men ervan gemaakt de stam, Tuatha, de stam van Dana. En Dana heeft men dan gepromoveerd tot een vrouwelijke god. Tot een godin. Zij diende de godin Dana. Ik denk dat ze de voorvader Dan in ere hielden, want wij kennen Dan uit de Bijbel. En daar weten we van dat waar die lui zich maar bevonden, stempelden ze hun naam op deuren en glazen. He? Toch? Dat is de Nederlandse uitdrukking, toch? Gekken en dwazen schrijven hun naam op deuren en glazen. Dat is de uitdrukking. Dat u dat weet. Dat is wat ze deden. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. En we lazen het trouwens net in... Het was wel snel, maar in Richteren toch? Ja. Nou, hun was niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Zo zonden de kinderen, zonen van Dan, uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden. Mannen die werden uitgezonden buiten hun grenzen, betekent dat. Hun einden. Buiten de grenzen van het stamgebied van Dan. Dat is niet ver weg dan hoor. Want het is een klein gebiedje. Mannen die strijdbaar waren van Zora en van Estaol, natuurlijk, hebben ze weer, om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En zij zeiden tot hen, dus de opdracht die ze meekrijgen, gaat, doorzoekt het land. En zij kwamen aan het gebergte van Efraïm. Dat is niet zo ver van huis trouwens. Tot aan het, want volgens mij grenst het gebied van Efraïm aan het gebied van Dan. Aan het huis van Micha kwamen ze uit het voorgaande hoofdstuk en zij vernachten al daar. Zijnde bij het huis van Micha, zodat je je afvraagt of die er misschien een bed en breakfast op nahield. Want ja, dat zal toch kunnen. Zo kenden zij de stem van de jongeling, de leviet. En zij weken daarin en ze zeiden tot hem: wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? Wat ze kenden is de stem, de taal, de tongval. Dat hoor je meteen. Bist u een grunniger? Jong, jong. Nou, toe maar. In dit geval uit Juda, ja. Wat moet je hier bij Efraïm? En hij zei tot hen: zo en zo heeft Micha mij gedaan. Hij heeft mij gehuurd. In dienst genomen betekent dat. Ik ben hem tot priester. Tot Kohen, tot Amstrager eigenlijk. Toen zeiden zij tot hem: vraag toch God dat wij mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. Die neiging, die kom je later in de geschiedenis nog wel vaker tegen onder Israël. Als er dan ergens in de buurt iemand is met religieuze, dan wel mystieke aanleg, om zo te zeggen. Dan gaan ze daar vragen wat de goden ervan vinden enzovoorts. En hier is niet vraag het aan de sterren of vraag het aan een of andere vreemde god. Vraag het aan God. Elohim. Ja. Zou een volk zijn God niet vragen, lees je dan later ergens. Nou, dat doen ze dus hier. Of onze weg voorspoedig zal zijn. En de priester zei tot hen: gaat in vrede. Shalom was toen ingeburgerd. Per slot was hij uit het huis van Juda. Dus shalom. Gaat in vrede uw weg, welke gij zult heen trekken, is voor de Heere. Dat moet je vasthouden, want er gebeuren natuurlijk toch wat vreemde dingen. Maar hier is het deze man die wij verder nergens van verdenken. Behalve dan dat hij eigenlijk geen priester had moeten zijn, omdat zijn neven, niet uit Mozes, maar uit de Aaron, dat hadden moeten zijn. Maar ik moet u daar ook nog bij zeggen dat bij geval er niemand uit de Aaron beschikbaar zou zijn, dan kwamen de andere levieten in aanmerking als goede plaatsvervangers. Dus ja, ligt in de buurt. Ja. Maar hij zegt, is voor de Heer. Waarbij ook mogen blijken dat onder God het vers 5 verstaan wordt Jehovah. En niet een of andere God. Hè? Toen gingen die vijf mannen heen. Heb ik al wat gezegd over vijf? Vijf staat in ik zo ruim mogelijk neem voor onzinnelijke dingen. Dat kun je positief uitleggen, maar ook negatief hoor. We hebben ook vijf steden van de Filistijnen of vijf koningen van de Filistijnen. Maar in de Bijbel is het vaker zo dat het over iets positiefs gaat. Maar het gaat niet over negatief of positief. Het gaat over geestelijke dingen. Die worden uitgedrukt in de vijf. Omdat het de meest abstracte letter is die wij kennen. En daar hebben we het natuurlijk exclusief trouwens ook nog over de medeklinkers. Want klinkers worden genegeerd, worden niet geschreven, worden ook niet geacht enige betekenis te hebben. Ze hebben het wel, maar dat hebben ze in het Hebreeuws gekregen. Iemand heeft ze dat toegewezen En zo de klinkers verdeeld tussen de medeklinkers. Maar daar moet je eigenlijk helemaal nooit wat van aantrekken. Niet echt, tenminste. Maar die medeklinkers. Omdat deze medeklinker, die is... je hebt toonloze klinker, dat weet u, hè? De meest gebruikte klinker in Nederland. Althans voor de televisie en voor de radio. In de interviews. Verschrikkelijk hinderlijk. Waarom moet ik het u niet meer vertellen? Want dat gaat u ergeren op de duur. Zoiets. Dat heet een toonloze klinker, omdat je verder niks vormt in je mond. Je spant geen spier, je gooit gewoon je laat je stembanden trillen en dan komt hij eruit. Maar zo heb je ook een toonloze medeklinker. En dat is dus alleen maar lucht. Dan doe je er niks mee. Dan heb je ook niet je stembanden en verder niks. En ook niet met je mond en zo. Dat is de letter H. En omdat die toonloos is, betekent het ook dat men in sommige dialecten en talen hem weliswaar schrijft. Schrijft men die H, maar men spreekt hem toch niet uit. En andersom, men schrijft hem niet, maar men spreekt hem wel uit. Men neemt een aanloop naar een klinker toe, gewoonlijk naar een klinker. En dan komt er toch, eerst komt de lucht en dan pas worden de stembanden gespannen. Dus dan komt er een H voor. Heb je dat? Nou ja. Dus ik hoor nog die man bidden, die bad altijd hetzelfde. Ik ben nou vergeten wat hij dat zei, maar hij had het dan over de eilige hengelen in de Emelen. En dat was inderdaad grunniger. Maar toen maar. En in vele plaatsen in Nederland vind je hetzelfde verschijnsel. Het is iets met een spreekgewoonte, een spraakgebrek. Ik weet het niet precies. Maar een toonloze letter is dat, ja. Maar dat is weer zo. Hij is er namelijk wel. Hij is er eigenlijk altijd. Want zonder die lucht, want het is gewoon adem. Zonder die lucht kan je helemaal geen letter vormen. En de aardigheid ervan is dat de uitdrukking is van... Ja, als die geestelijke dingen er niet waren, waren die stoffelijke dingen er ook niet. Want die zijn, zoals gezegd, door die onzienlijke God gemaakt. Heb je dat nog? Dat is die letter A. Het gaat over onzienlijke, verborgen dingen, maar die wel actueel zijn. Die een rol meespelen, al zie je ze niet. En vandaar dat onze tegenwoordige bedeling in de Bijbelse systematiek, zeg ik met stellige overtuiging, de vijfde is. Het gaat over verborgene dingen. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan een vijf. Ach, het kan natuurlijk wel, maar... Doe maar, als je het zo aanduidt, kan het dus al niet meer. Het is verborgen, het is een vijf. Het is de letter he. Het is alleen maar adem. En wat erachter steekt, ja, dat... Doe maar. Dat is vijf. Dus je kunt zeggen, het is staat voor geestelijke dingen. En je kunt natuurlijk iets concreter worden. Zeker via onze bedeling... die als vijfde rubriceert, dan wordt het dus... vijf is het getal van de genade. Heb ik meerdere keren gehoord. Dat het, of gehoord of gelezen, weet ik het. Vijf staat voor de genade. Maar wat doe je dan met vijf steden de Filistijnen? Is mijn vraag dan. Dus ja, je blijft er toch een beetje mee zitten. Huh? Maar het zijn verborgene dingen. En dat dit verborgene dingen zijn waar de Heer zich mee bezighoudt, dat lijkt mij toch wel duidelijk. Al staat het dan gerubriceerd als afgoderij. Nou en? Zie? Waar het over gaat is dat hier een aparte lijn gevolgd wordt, waar we niet eens de vinger tussen krijgen. Zo van, ja, maar waarom wordt het in de Bijbel niet veroordeeld? Want het wordt niet veroordeeld, in tegendeel. En het wordt opgedragen aan God, aan de Heer. Net als het gouden kalf trouwens, overigens. Maar dat kreeg wel nog een negatieve commentaar. Maar dit helemaal niet. Maar goed. Vrede. Gaat in vrede. Nou, het werd oorlog, maar... Toen maar. Toen gingen die vijf mannen heen... en kwamen te Laïs... De leeuw. Misschien is er wat veel fantasie voor nodig om in La Is het woord leeuw te herkennen. Maar ach, La Is. Trouwens, in Zuid-Afrika hadden ze het over leeuws. Eén leeuw, twee leeuwen. Nee hoor, één leeuw, twee lees. Leeuws. Want het is één lion, twee lions. En dan wordt het één leeuw, twee leeuws. Met een alleen een meervouds S erachter. Nou ja. En dan ben je er bijna, hè. Met dit lions. Nou goed. Ze kwamen te lions en leeuw. Zij zagen het volk, het welk in dezelfde midden was, zijnde gelegen in zekerheid. Dat is consequent zijn. In de Statenvertaling betekent dat veiligheid. Als in het Duits. Sicherheit is niet zekerheid, maar veiligheid. Gelegen in zekerheid naar de wijze der Sidoniërs. Stil en zeker zijnde. En daar was geen erfheer die om enige zaak schande aandeed in dat land. Ze hadden ook geen slechte reputatie, niks. Ze woonden daar alleen maar. Dat is Laïs. Ook waren zij verre van de Sidoniërs en hadden niets te doen met enig mens. De naam van Sidon betekent, zover ik mij herinner, iets als afwachten. De negatieve betekenis is die van in hinderlaag liggen. Sidon. Je wacht tot er wat gebeurt of je trekt je niks van aan van wat er gaat komen. Je wil het ook niet weten. Maar je kijkt wel een beetje uit. Dat is het eigenlijk. Dat wil zeggen, in rust. Dat is, Tyrus was wel anders. Bij Tyrus denk je meteen aan, er gebeurt van alles, want het is een haven en er is altijd druk verkeer en wat het maar was allemaal. Tyrus is ons woord rotsen. Met een, er zit alleen een, het is alleen een anagram. Dat wil zeggen, de letters zijn verwisseld. Maar het is gewoon rots. Een piek. Maar Sidon is afwachtend. En die rust van zo'n afwachtende houding vind je hier ook. Maar diezelfde rust wordt ook toegeschreven aan een leeuw. Dat is, misschien moet ik u dan toch dat is even voorlezen uit, Genesis 49. Vers 8. Juda, gij zijt het. Dat staat er zo mooi, omdat er van Ruben staat dat hij het niet is. Maar goed. Dat is vers 4. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Wordt tot Ruben gezegd. En dan kom je bij Juda. Want het is Jacob die hier profetieën uitspreekt over zijn zonen. Dan staat er, Juda is een, er komt weer zo'n woord voor leeuw, levend welp, hebben ze nu gedaan. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. Hij is snel groot geworden, denk ik. Eerst een leven wel, dan legt hij zich neder als een leeuw. Heb je wel eens gezien hoe een leeuw gaat liggen? Die legt zich neder. Bij gebrek aan leven moet je even kijken naar je kat. Hoe die dat doet, die doet het ook zo. Die gaat even, kijkt eerst goed rond, dan gaat er heel langzaam. Eerst achter door de poten zakken, dan opzij. En dan slijt het beest zich neer, strekt zich uit. Op verschrikkelijk arrogante wijze, moet ik u zeggen. Dat is het leuke van de kat. Maar goed. Ik zag van de week een filmpje. Ja, ze sturen me van alles toe. Maar een filmpje van een kat tegenover een slang. die zijn kop opstak zo vlak voor die kat. En die slang naar die kat toe, zo. En die kat naar die slang. En dan kwam die slang met zijn kop naar voren om toe te grijpen. En dan was de kat sneller. Dat was absurd. Hoe dat kan. En er stond er iets bij over de reactiesnelheid van de slang en van de kat. Ik geloof dat de kat 2 keer zo snel is. De getallen ben ik vergeten, maar het is ongehoord hoe snel dat gaat. Dan komt zo'n slang en pam. Maar dat is de arrogantie van die kat, er kan er niks gebeuren. Die loopt over een smal riggeltje. Als die valt, is hij snel genoeg om zich vast te grijpen. Dus absurd. Maar leeuwen hebben dat ook, alleen leeuwen zijn veel trager natuurlijk. Maar in gedachten zie ik dat gebeuren. Hè? Hij legt zich neder, mooi geformuleerd, als een leeuw en daarna als een oude leeuw. Nou ja, dan gaat het nog langzamer natuurlijk. En nog arroganter, nou ja. Wie zal hem doen opstaan? Nou, dat bedoel ik. Wie zal hem doen opstaan? Hij ligt dan gerust en er kan hem niks gebeuren. Althans, daar lijkt het het meest op. En dat is wat je hier dus beschreven vindt in verband met Laïs. Of dat de reden is waarom die plek zo heet. Historisch, ik weet het niet, maar die plaats wordt daar beschreven. Als hij ligt daar gerust, heeft met niemand wat van doen, kan niks gebeuren. Is ook nergens op bedacht en zo, ligt daar gewoon. En dat is het dan, hè. En nu ik toch hier ben, in 49, kan ik net zo goed even lezen wat er nog meer staat. Er staat namelijk meteen, de scepter zal van Juda niet wijken. Ik heb in het verleden mijn uiterste best gedaan om scepter te lezen als stam. Omdat het ook het woord is voor een stam. Want er waren anderen ook, hoor, die lezen dat als de stam van Juda zal niet wijken. En je mag het van mij zo lezen. Maar het is logischer om die zinnen te lezen als parallel synoniem. Dat wil zeggen dat de uitdrukking de wetgever van tussen zijn voeten, dat net zo goed gaat over hetzelfde. Dan is het toch heus de scepter, want wetgever is een van de synoniemen voor koning. Heb je dat? De andere is die van voorganger. Iemand zou voorganger in Israël zijn. Dat staat, ik meen in 1 Kronieke 5 over Juda, in dit geval. Maar hier is het wetgever. En dus ik denk toch dat het gaat over scepter, het koningschap. Gij zei het, de wetgever zal ook niet wijken van tussen zijn voeten. Dat is een hele nette eufemistische uitdrukking, maar dat betekent dat er altijd een opvolger zal zijn, een afstammeling van Juda, de nageslacht dus, dat op de troon zal zitten. Totdat Silo komt. Dat is ook discutabel, maar de algemene gedachte is toch dat het over de Messias gaat in zowel christendom als jodendom. Of andersom. Zie? En aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Het wordt ook vertaald als hij zal de volken tot zich verzamelen. Het is maar hoe je het leest. Zowel als ze gehoorzaam zijn, verzamelen ze zich tot hem. Enzovoorts. Nou ja, dan is er nog iets met een jonge ezel, een veulen, een ezelin. Maar u kent de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. En Zacharia 9, die aangaande. Dat gaat dan toch over een gelovig overblijfsel en de gevorming van de gemeente daaruit. Jong van de ezel, het veulen. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in, want dat ik hier blijf is vanwege vers 16. Dan zal zijn volk richten, want dat is de betekenis van de naam dan. Daar staat dus die naam weer. Daarna is richten. En je zou het in de meest letterlijke betekenis moeten nemen. Nederlands ook. Richten wil zeggen richting geven. Zie? Recht doen wil ook zeggen de richting aangeven. Dan zal zijn volk richten voor het woord richter in het boek Richteren, heb ik u gezegd, wordt een andere uitdrukking gebruikt. Hè? Dat heet Safat, bekend als de Safet, maar dat is de route via Carthago. Dat geregeerd werd door Safeten, dat staat er in onze Nederlandse boeken. Maar het zijn gewoon de richteren zoals wij in Israël ook kennen. Safat. Maar het is een ander woord, richten. Dan zal zijn volk richten, zoals we het kennen uit de naam van Daniel, dus ook. Hè. Zal zijn volk richten, dat is richting geven, richting aanwijzen als een der stammen Israëls. Dan zal als een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad. Dat heeft ook lang geduurd voordat ik een beetje begreep wat er stond. Maar de Hebreeuws is een lastige taal hoor, om te interpreteren. En vooral als je dan van die korte zinnen hebt. Als je het mij vraagt, gaat het over een spoor van een slang. En dat is dan die weg. Met andere woorden, dan laat een spoor achter zich in de aarde, in het stof van de aarde. Vandaar heb je ook de verwijzing naar het begrip slang. En daarna heet hij een adderslang, wat het maar wezen mag, nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Dat wil zeggen, voor zover ik het begrepen heb, betekent dat dan zijn weg is gegaan en is in die weg nooit tegengehouden. Dat is nooit gelukt, want alles wat hem probeerde tegen te houden, dat heeft hij aan de kant gegooid. En wat dan ook voor paden en majesteiten voorbij kwamen, dan ging zijn eigen weg. En heeft zijn spoor nagelaten. En als hij vraagt hoe heeft dan zijn spoor nagelaten, nou, met zijn stempeltje. Met zijn zegel, weet je, zo'n zegelring, zo'n zegel. Overal een stempel zetten. Dan was hier. U weet wel. Onderweg. En dat is tamelijk goed terug te vinden. Dat wil zeggen vanuit het Midden-Oosten. De hele wereld over eigenlijk. Maar het belangrijkste spoor loopt natuurlijk toch naar het noorden vanuit Israël, zoals we in hoofdstuk 18 beschreven vinden. Dat is de aanzet daarvan, naar het noorden en dan verder. En dan kom je dus in Noordwest-Europa terecht. En de aarde, maar we moeten nou natuurlijk stoppen, want we moeten pauzeren. Dus dan zeg ik nou met één zin. En voor zover hij daar een zegel, een kenmerk, een beeldmerk, een logo heeft nagelaten, je vindt in al die Europese landen vind je de leeuw terug. Toch? Terwijl we allemaal geleerd hebben, nou, u misschien niet, maar weet niet. We hebben allemaal geleerd dat in Europa geen leeuwen voorkwamen en geen leeuwen voorkomen, behalve in hertes. Nou ja, behalve in dierentuinen dan bedoel ik, maar in het wild niet. Hoe komen wij aan die leeuw? Die is met dan hier naartoe gekomen. Nee, die is met, sorry, die is met, ja, met dan en met Juda trouwens, met allebei. En die hebben met elkaar nog wat uitstaande gehad in de loop der tijd. Want de een is de wetgever en de voorganger. En de ander is degene die de richting aangeeft. Dus dat die twee samen opgelopen hebben. Nou ja, daar gaat Richter 18 over. Eerst moet ik u dan nog even Deuteronomium 33 voorhouden. Deuteronomium 33... Dat zijn ook profetieën over de stammen van Israël, maar nu door Mozes. Aan het eind van zijn omwandeling op aarde, denk ik dan maar. Omdat hij daar ook iets zegt over, eerst over Juda dan maar. In vers 7. Dit is van Juda, dat hij zeide, hoor Heere de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Verklaar die maar eens. Juda wordt geacht afgedwaald te zijn van zijn volk. Maar waar is Juda van losgemaakt? Van Efraïm, de twee stammen van de tien. En hier staat niet dat Efraïm terug moet keren tot Juda. Hier staat dat Juda moet terugkeren tot Efraïm, want Efraïm is de norm. Hebben jullie dat? Echt wel. Maar goed, dat is omdat ik hem nu toch voor me heb liggen. Maar ik sla even om, want ik moet naar vers 22. En van dan, zeide hij, dan is een jonge leeuw. Nou, dat bedoel ik. Zijn net Juda en dan trekken samen op. En dan komt te wonen in Laïs en dat wordt vertaald met leeuw. Maar hier staat gewoon, dan is een jonge leeuw. Hij zal uit Bazan voortspringen. Ik ben niet verder gekomen dan Bazan. Dat ligt in het noorden van het beloofde land. En als hij vandaar voortspringt, dan trekt hij dus verder naar het noorden. Maar ja, dat is wat dan nou eenmaal deed. Hier in de Richteren natuurlijk, Richter 18, maar daarna in onze tijd. En onze tijd bedoel ik onze bedeling. Dat wil zeggen, sinds het aanbreken van het Nieuwe Verbond, want daar slaan al die profetieën over de stammen van Israël op. Dat ga ik nou niet verder toelichten. Het andere dat ik moest noemen, even, want we hadden het even over Sidon. Dat heb ik alsnog gevonden in mijn eigen aantekeningen, overigens. Daar heb ik van genoteerd staan. Sidon komt van Tsoet. Dat wordt vertaald met liggen wachten. Of dan liggend wachten. Of als het Engels wordt, dan wordt het liggen en wachten. To lie in wait. Of to lie in wait. Dat kan ook nog in het Engels. Liggend wachten. En dat is dus precies wat die inwoners van Laïs deden, zoals het beschreven wordt. Ze waren stil en zeker naar de wijze der Sidoniërs. Soms vraag je af of echt Sidon bedoeld wordt of dat je de naam Sidon moet vertalen. Namelijk liggen, rustig zijn, afwachtend. Hoe dan ook, het waren Kanaanieten en ze horen dus eigenlijk niet in het land thuis. Het had veroverd moeten worden in het verleden, maar het is niet gebeurd. En het gebeurt nu alsnog. Want daarmee ben ik terug in Richter 18. Zij hadden niets te doen met enig mens. In alle rust woonden ze daar. En die vijf, daar staat dan van, ze kwamen te Laïs, ze zagen dat. En daarna vers 8, zij kwamen tot hun broederen te Zora en Estehol. Dat is terug dus in het gebied van de oorspronkelijke gebied van de stam van Dan, rond Joppe. En hun broeders zeiden tot hen, wat zegt gij lieden? Dan moeten ze uitslag geven van hun speurtocht, want ze waren op zoek geweest naar gebied om zich te vestigen. En zij zeiden, maak u op en laat ons tot hen optrekken, want wij hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. Zoud gij dan stil zijn, wees niet lui om te trekken dat gij heen en in komt om dat land in erfelijke bezitting te nemen. Als gij daarheen komt, zo zult gij komen tot een zorgeloos volk en dat land is wijd van ruimte, want God heeft het in uw hand gegeven, een plaats alwaar geen gebrek is van enig ding. Anything, vind ik altijd mooi, enig ding, ja. Dat op de aarde is. En toen reisde vandaar uit het geslacht der Danieten, van Zora en van Estaol, 600 man, aangegord met krijgswapenen. En zij togen op en legerden zich bij Kirjat Jearim in Juda. Daarom noemden zij deze plaats Machanedam. Machane, dat kent u waarschijnlijk in de tweevoudsvorm. Mahanaim is dat. In het Gilead, waar Jacob zijn familie verdeelde in twee groepen. Twee clans. ter voorbereiding van de ontmoeting met Esau, Mahanaim. En het is ook de plaats waar David een tijd lang gevestigd was toen hij op de vlucht was voor, hoe heet die jongen, Absalom. Ik moest eerst Kapsalon en dan Absalom, ja. Voor de eerste, kom er wel, voor Absalom. En dat woord Mahanaim brengt je meteen bij die twee kampen en daarna bij de twee huizen van Israël. En daar gaat het hier ook over. Het is wel een rare ezelsbrug via dit Mahanaim. Maar toen maar. Zij noemde die plaats dus gewoon na zichzelf. Dan. En dat moet je onthouden. Dat is wat ze in de Bijbel doen. Ze komen ergens en noemen de plaats dan. Dat hetzelfde is als wat later heet Odin. En Donar. Want dat verklaren wij tot goden, hebben wij geleerd. Maar het zouden wellicht voorouders kunnen zijn. En het verschil tussen voorouders en zogenaamde goden is bij sommige volken toch redelijk verwaterd. Heb je dat nog? Vandaar dat je onder sommige volkeren niet goden vereert, maar voorouders. En vandaar dat wij nooit helemaal zeker weten, gaat het over een voorouder of is het een zogeheten god? En het antwoord is dat het verschil niet zo groot is. Maar dat is buiten de Bijbel, hoef verder niet op te wijzen. Maar als je maar wel even meeneemt, dat je de naam dus in allerlei vormen terugvindt. Hè? In het noordwesten vanuit Israël gezien. Nou ja. Zij noemde deze plaats Mahanaim, dan het kamp van Dan. Tot op deze dag. Zie, dat is achter Kiriat Jearim. Kiriat, ja, dit wordt vertaald met de stad van de bossen. Of zoiets. Het ligt op de grens van Juda en Benjamin. Dat zijn de twee stammen, inderdaad. Als we over twee stammen spreken. Maar goed. Het is de stad van de Gibeonieten, waarmee Mozes een verbond sloot in de tijd. Of was het Jozua? Jozua. Waarmee Jozua een verbond sloot. Weet je wel, die kwamen eraan alsof ze van heel ver kwamen, ze waren toch van dichtbij. Dat gaat over onze bedeling, ja. Het evangelie gaat naar alle die verre zijn heel ver, maar het was toch van dichtbij, want het is toch Israël. Heb je dat? Allemaal van die parallellen die, nou ja, toen maar. Hier werd trouwens ook de ark bewaard, de ark des verbonds, wel te verstaan, voor hij naar Jeruzalem ging onder David, 20 jaar lang. Kiriat Jearim. Nou goed, en vandaar togen zij door naar het gebergte van Efraïm, dat is de route naar het noorden dus. En zij kwamen tot aan het huis van Micha, uit het voorgaande hoofdstuk. En toen antwoordden de 5 mannen die gegaan waren om het land van Laïs te verspieden en zeiden tot hun broeder, weet gij lieden ook, wist je dat? Puntje, wist je dat? Weet gij lieden ook dat in die huizen een efod is en terefim en een gesneden en een gegoten beeld? Zo weet nu wat u te doen zei. Toen weken zij daarin, het huis van Micha, in het gebied van Efraïm dus, en kwamen aan het huis van de jongeling de Leviet, ten huize van Micha. Het huis van de jongeling ten huize van Micha, zodat u weet dat het woord huis ook niet veel meer betekent dan locatie. Ergens op het terrein. En misschien een aanbouw of soms een inbouw zelfs in het huis. Maar in het huis van Micha was een gedeelte, dat was van de jongeling. En Jonathan dus. En zij vraagden hem naar vrede, zoals gebeurde in vers 6 reeds. Toen ze nog als verspieders rondtrokken. En de 600 mannen die ze nu meebrengen, de 600 mannen die van de kinderen van Dan waren met hun kruiswapenen aangegooid bleven staan aan de deur van de poort. Maar de 5 mannen die gegaan waren om het land te verspieden, gingen op, kwamen daarheen in en namen weg het gesneden beeld, die 5. En de efod en de derafim, dat gebeurde dus niet met militair geweld, gewoon die 5 man. En het gegoten beeld en de priester nu bleef staan aan de deur van de poort met de 600 mannen die met krijgswapenen aangegord waren. Dat staat er nu al 3-4 keer dat ze militairen waren. Als die nu ten huize van Micha waren ingegaan en het gesneden beeld, de efod en de terafim, het gegoten beeld weggenomen hadden, zo zeiden de priester tot hen: wat doet gij lieden? Wat maak je me nu? What are you doing? Wat doet gij lieden? En ze zeiden tot hem: zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons. En wees ons tot een vader, tot een pater, las ik daar straks. Hè. En wees ons tot een vader, namelijk tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man, of dat gij een priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Dus die man gaat carrière maken. Toen werd het hart van de priester vrolijk. En hij nam de efod en het terafim met een gesneden beeld. En hij kwam in het midden des volks. En alzo keerden zij zich en togen voort. En ze stelden de kinderkens en het vee en de bagage voor zich. En als zij nu verre van Micha's huis gekomen waren, zo werden de mannen zijnde in de huizen die bij het huis van Micha waren bijeengeroepen. En zij achterhaalden de kinderen, de zonen van Dan. Dat wordt een posse, heet dat geloof ik. Althans bij de westerns heet dat zo. Posse. Posse werd gevormd van alle de boeren en wie het maar waren. Strijdbare mannen verzameld. Die droegen allemaal wapenen, zoals gebruikelijk. En ze grijzen hier achteraan. En zij riepen de zonen van Dan na, terwijl hun aangezichten omkeerden en zeiden tot Micha: wat is er, wat mee? Wat is u dat gij bijeengeroepen zijt? Heb ik iets van je aan? Of iets? Wij hebben daar in het Nederlands een paar leuke uitdrukkingen voor. Toen zeide hij: gij lieden hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen. Die hij gemaakt had via de goudsmid, maar die hij wel betaald had. Enzovoorts, hè? Micha. Gij lieden hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen, met schaders de priester, en zijt weggegaan. Wat heb ik nu meer? Wat is het dan dat gij tot mij zegt? Hoezo is dat, hè? Hoezo? Wat is u? Maar de zonen van Dan zeiden tot hem: laat uw stem bij ons niet horen, opdat niet misschien mannen van bittere gemoeden op u aanvallen en gij uw leven verliest en het leven van uw huis. Dus gewoon ophouden, mondje dicht en zwijgen. Alzo gingen de zonen van Dan hun zweegs en Micha, ziende dat zij sterker waren dan hij, zo keerde hij om en kwam weder tot zijn huis. In Efraïm dus, hè? Dat weet u toch, hè? Uit de stam van Efraïm. Ja. Zij dan namen wat Micha gemaakt had, dat wil zeggen de Danieten gingen er vandoor met de spullen van Efraïm. Met de priester van Efraïm, nou ja, uit Levi, maar goed, toch. Dus met allerlei bezittingen van Efraïm. Wat had Efraïm dan? Ja, het eerstgeboorterecht. Maar de Danieten gingen ermee vandoor. Daar komt het op neer. Nou. Zij dan namen wat Micha gemaakt had, de priester die hij gehad had, en kwamen te Laïs, tot een stil en zeker volk, die we nu wel herkennen. En sloegen hen met de scherpte des zwaards, en de stad verbrandden zij met vuur. En er was niemand die hen verloste, want zij was verre van Sidon. Wordt Sidon weer genoemd. En ze hadden niets met enige mens te doen. Het lag er al geïsoleerd en het bleef geïsoleerd ergens in het noorden. Borealis. Nou ja. Ze lag in het dal dat bij Bet-Rechob is. Ja, dat Bert Regop, het werd letterlijk vertaald, dat is het huis van de ruimte. Een brede straat, een huis, een locatie van ruimte. Net als Raagap, weet u nog, ruimte. En als Rehoboot, dat is het meervoud van ruimte. Daarna herbouwden zij de stad en woonden daarin. En zij noemden de naam der stad Dan. Maar ja, dat is nu al geen verrassing meer natuurlijk. Dat is wat die jongens doen. De naam van Dan stempelen. Na de naam hun vaders. Kijk, en zo laten zij dus een spoor achter. Waarin zijn zij vertrokken. En u weet, maar ik heb dat natuurlijk vorige keer ook gezegd. Is het land van Israël wordt aangeduid als van Dan tot Beersheba. In de betekenis van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Dan dus voor het noorden. Dat is niet wat hun ten deel viel onder Jozua. Maar dat is het daarna in de geschiedenis geworden. Als je dus de stam van Dan vandaag zou zoeken, zou je dus in het noorden moeten zoeken. En dan moet dus een spoor naartoe lopen. Maar ja, dat heb ik u gezegd, dat wil ik liever niet elke keer herhalen. De stam van Dan heeft leiding gegeven aan heel Efraïm. Dat wil zeggen, daar bedoel ik dus mee alle stammen van Israël. In hun migratie vanuit het beloofde land naar het noorden en naar het westen. Niet noodzakelijk in die volgorde, want daar valt nog veel meer over te vertellen. Maar uiteindelijk verzameld in het noordwesten. Dat is een beetje een komisch verhaal, want ik vertelde u net over Engeland, dat die Normandier daar binnen viel, 1066. Maar we hebben ook nog natuurlijk de inval gehad daarvoor van de Saxen. Die kwamen weer recht oversteken vanuit Nederland. Vanuit Saxenheimen, denk ik altijd. Want ik vertel het maar laconiek. Saxenheim heet dat. Saxenheim. Ja. Maar goed, ze hebben daar overgestoken. En we hebben ook nog letterlijk de Denen. Die Brittannië, die Engeland bezet hebben enzovoort. En er gebleven zijn. Want de Saxen zijn er gebleven. Die worden geacht de Kelten dus opgejaagd te hebben. Maar dat waren ook Israëlieten. En daarna kwamen de Denen. En die naam kom je nog steeds tegen overal in plaatsnamen. Als Dan en Dien enzovoorts. En daarna kwamen de Normannen. En daar heb je het ongeveer wel gehad. En dan is het zo gebleven. Dat wil zeggen, officieel, de bevolking van de Britse eilanden is een bonte verzameling van allerlei stammen die zich in de loop der eeuwen daar gevestigd hebben. Maar wij kennen het verschijnsel dat het niet meevalt om vanuit het continentje in Brittannië te vestigen. Dan kan je nog navragen aan Julius Caesar trouwens. Of was dat nog eerder? Dat viel om den donder niet mee. Maar bovendien staat ook wel vast, dat schijnt te berusten hoofdzakelijk op genealogisch onderzoek, dat toch al die verschillende volkeren die zich in de Britse eilanden gevestigd hebben, familie zijn. Een gemeenschappelijke oorsprong hebben. En daarom zich met gemak dan weer vermengd hebben. Enzovoort. Hebben u dat nog? De wilde verhalen zijn dan ook niet over de Normannen die de Saxen verdreven. Of de wilde verhalen zijn over de Saxen die de Kelten verdreven. Maar ja, en dat is weer omdat Kelten geacht worden een ander soort oorsprong te hebben. Maar die kun je ook terugvolgen hoor, dan kom je ook in de Caucasus terecht. Dus het is alleen van nog oudere datum. Ze hebben hun sporen nagelaten. En als je Jeremia 31 leest, en ik ben nu gewoon aan het eind van de avond aan het freewheelen. Als je Jeremia 31 leest, dan lees je over Efraïm die zijn sporen heeft nagelaten. Maar dat heeft hij gedaan door stenen op te richten. Stel uw merktekenen op de weg die hij gaat enzovoort. En die dingen die zijn allemaal te volgen. Alleen als ik er een avond over ga spreken, krijg ik daar last mee. En ik voel me ook heel niet geroepen om dat te doen. Dan zeggen ze, dat is geen bijbelstudie. Dan zeg ik, kan ik het helpen dat jullie op school niks geleerd hebben? Ik ook niet trouwens. Maar ja, mijn vader klaagde er al over. Die is al echt al jaren geleden overleden. 35, weet ik veel, in 1988. Maar die klaagde het in de 70 jaar al naar mij toe. Hij zei, ja, ik moet die jongens lesgeven, die jongens en meisjes op de brandpunt, op de evangelische bijbelschool in Doorn. Hij zei, maar ze weten niks. Die lui komen van de middelbare school, hebben niks geleerd. En hij was ook maar een HBS'er. Ja, ze weten niks. Ja, dan heb je dus een probleem. En dat is tot in onze dagen zo. Ze leren ons ook niks. Ze leren onze grote mond op te zetten. En ze leren ons bij welk loket je moet wezen, voor welke uitkering, zal ik maar zeggen. Of voor welke hulp, of wat het maar was, enzovoort. Om assertief te zijn, enzovoort. En daarna klagen ze over de individualisering van de samenleving. Ik begrijp die dingen niet. Doe maar. Maar dit zou je moeten weten. Waar die Europeanen vandaan komen eigenlijk. Wat hun afkomst is, toch, ligt er voor de hand dat wij dat zouden weten. Dat ze ons dat zouden leren. Zeggen ze, ja, de Fries en de Frank en de Saxen, de Batavieren bij Lobit, ons Langtzin, enzovoort. Maar waar ze nou vandaan kwamen, dat vertelt niemand je ooit, hè. Uit de mist van Oost-Europa, uit de steppen daar. Ja, hoezo? Ja, de grote volkszaal. Maar waar vandaan? Waar vandaan? En toch is dat goed na te kijken, hoor. De oude kaarten van Ptolemeus enzovoorts. Maar goed, dat doen ze dan niet. En waarom niet? Ja, ik denk dat je het ook zo moet laten, want dat maakt natuurlijk toch deel uit van de verborgenheid. Dus ja, maar onbegrijpelijk is het dan toch. Ondanks alles is het onbegrijpelijk dat er zo weinig van officieel bekend is. Hè? Maar goed, terug even naar vers 29. Ze noemden de naam der stad dan naar de naam hun vaders. We kennen zo'n heel land dat zo heet. Toch? De grens van, het grensgebied van Dan, Danmark, Denemarken. Naar de naam hun vaders Dan, die aan Israël geboren was. Hoewel de naam deze stad tevoren Laïs was. En daarmee is inderdaad verklaard waarom de leeuw voorkomt in veel van die volkeren met die Israëlitische afkomst. De andere route gaat ook via Dan en Juda. Dat is de route via Troje. Dat is dus nog, of het in deze dagen is, ja, wij weten hier geen jaartallen bij deze geschiedenis. Dat blijft een gok. Het is vroeg in de geschiedenis wat hier verteld wordt. Want anders kun je niet nog hebben kleinzonen van Mozes zowel als Aaron. Dus het is erg lang geleden. En van Troje weten wij dat, nou laat ik het dan vrij zeggen, ongeveer in 1100 voor onze jaartelling, dat de stad gevallen is. En dat de bevolking van daaruit in kleinere groepen die zich vermenigvuldigd hebben, is weggetrokken. Waar nogal wat over geschreven is door historici, dan wel romantici. Dat weet ik veel. Maar dat is gebeurd. Wij weten niet precies dus wanneer dat was. Maar Troje wordt geacht gebouwd te zijn door de Danieten. En de naam van Dan kom je daar ook tegen. Maar toe maar. En de koningen van Troje worden geacht uit Juda te stammen, uit de lijn van Zera. Dus daar heb je diezelfde combinatie. Vandaar Darda en de Dardanellen die je daar hebt, enzovoorts. Kortom, dat is ook Juda, zowel als Dan. En van Troje is bekend dat de rode leeuw in het wapen gevoerd werd. Hoewel ook in dat gebied geen leven van als zij voorkwamen naar wij weten. En voor zover wij weten waar de rode leeuw uit het Nederlandse wapen, dan wel uit het Vlaamse trouwens, voor zover we weten waar het vandaan komt, weten we maar één ding. Uit Troje. Alleen, dat is al eeuwen geleden tot sprookje verklaard, omdat men heel de geschiedenis van Troje tot sprookje verklaard had. Totdat, maar dan ben je pas in de 19e eeuw, de restanten van Troje werden opgegraven. En tamelijk onomstotelijk vaststaat dat het er wel degelijk geweest is. En dat dus op zijn minst de kern van waarheid moet zitten in de verhalen van Homerus, de oude Grieken enzovoorts. En dus ook in degenen die daarvan afstammen. En in ieder geval vanuit de Trojanen is Brittannië bezet, want Brutus was een afstammeling van de koning van Troje, van het Trojaanse koningshuis. En daar schijnt Brittannië nagenoemd te zijn. Waarna iemand vraagt, maar waarom heet hij dan Brutus? Want dat betekent toch gewoon, dat is vergriekst, maar het is toch gewoon Brit, het verbond, het Hebreeuws. Dan zeg ik, ja, dat komt omdat de oorsprong daarvan ligt bij het verbondsvolk, enzovoorts. Maar die leven in Europa, ja, die komen uit Israël. En meestal komt men niet anders dan dat komt uit Troje, is vanuit Troje verspreid. Maar het is, het heette dan legenden, zo van ja, dat zijn de verhalen. En we ontkennen niet dat die verhalen er zijn. Maar we geloven ze ook niet. Net als in Engeland, als je daar vraagt van over de vraag is hier, wat doe je hier? Waar kom je? Nou, vanwege de verhalen van Jozef en Arimathea, Jezus die hier geweest zouden zijn, kennen ze allemaal. Ja, dat kennen we. Geloof je het ook? Ja, nee. Maar we vertellen het wel door. Enzovoort. Ik vind het prachtig zoiets. Nee, ik vind het nog mooier als het echt geloven. Maar dat is het merkwaardige. Nee, ze geloven het niet. Maar ze vertellen het wel door. En ze houden het toch op een of andere wijze levend. Moeizaam, moet ik u zeggen. Maar het gebeurt wel. En dat is in Frankrijk, in de Provence, is dat ook zo. Hè? De achtergronden van de eerste zendelingen daar, waaronder natuurlijk Maria Magdalena, die langzamerhand beroemd geworden is vanwege alle romantische verhalen die erover verteld worden. En boekverhalen. Maar noem maar. Doe maar. Ga er maar niet op in. Maar daarmee blijft wel het verhaal, de oorsprong ervan, blijft in stand. Heb je dat? Zo goed als via de King Arthur-legenden. Die je natuurlijk ook met een heleboel korrels zou moeten nemen. Maar via die legenden blijft toch het verhaal van Jozef van Arimathea bewaard. Ik vind het wel leuk, hè? Dit soort dingen. En via allerlei reliquieën in Zuid-Frankrijk, in de Provence dus met name, blijft de verhalen bewaard van Trophimus en van Stephanus enzovoort. Nou, dat blijft gewoon. Ze vertellen je het verhaal, en zonder verdere toelichting, dit is het, en daarom wordt het bewaard. En wat je er verder mee doet, moet je zelf maar weten. En van de rok, die heilige rok, die heilige rok, Tsutrier. Enzovoorts, dat, ja, of dat nou waar is of niet. De kerk wil er geen uitspraak over doen, maar beheert het wel. En ze laten je ermee zitten, maar zo blijven de verhalen in stand. Ik ben er dankbaar voor. Dat het is, hè? Blijkbaar. Ik vind het wel leuk. Maar toe maar. Wat wij leren dus is inderdaad dat hier Laïs wordt de stam van Dan en die blijft in stand gehouden worden. En de zogeheten religie met het beeld en alles en de priesterschap daar ook. Tot aan de ondergang van het hele tienstammenrijk, de wegvoering van Israël natuurlijk, want dat staat er zo bij. Het is dus een blijvende instelling gebleven, maar het is de uitbeelding van hoe de stammen van Israël, onder aanvoering van Dan, als degene die de richting aangaf, weggetrokken is naar Noordwest-Europa en daar terecht is gekomen onder het nieuwe verbond. Dat is het verhaal, dat is onze bedeling. Zie? gedaan. Nou ja, en dat moet ook de reden zijn waarom zoiets in de Bijbel staat. Want ja, wat moet je er verder mee? Het heeft geen plaats, het heeft geen consequenties verder ergens. Het is historisch van geen enkel belang eigenlijk dat zo'n stad is overgenomen door iemand anders, toch? Voor die mensen in de tijd was het niet lollig. Of juist wel, afhankelijk over welke kant je het hebt. Maar historisch is het van geen belang, maar het staat wel in de Bijbel. En het belang daarvan lijkt me duidelijk. En dat is niet het eind, want de volgende geschiedenis gaat weer over een man uit Juda, een Efraïmitisch man. En dan met de nadruk op de stam van Benjamin. Maar waar zijn de Benjaminieten gebleven? Ook in Noordwest-Europa. Dus ja, wordt vervolgd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. Dat ons niet in onwetendheid laat, maar dat ons op de hoogte stelt van uw werk. Niet alleen maar in het verleden, maar in het bijzonder ook van het heden, van uw tegenwoordige werk. En ook van wat uw toekomstplannen nog zijn. Hoe dat zit met die beloften die u van ouds hebt gedaan, soms millennia geleden, en die nog vervuld moeten worden binnen afzienbare tijd. En daarom danken we u dat we in uw licht mogen wandelen in plaats van in de onwetendheid en duisternis van deze wereld. Dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen niet alleen, maar ons verordineerd hebt tot zoonstelling en ons een hemelsburgerschap hebt gegeven. Opdat daar onze wandel zou zijn, dat daar onze schat zou zijn en onze hoop, toekomstverwachting, gevestigd zou zijn op de verschijning van onze grote God en zaligmaker in heerlijkheid. Wees u dan ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.